12e hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Van een tovenaar die zich onzichtbaar gemaakt heeft en van zijn rijk dat ik toch binnentreed. Die huilbui. 2 dagen lang heeft de gedachte eraan mij vervolgd of ik door een hongerige wolf op de hielen werd gezeten. 'S morgens kwam ik er mede het bed uit. Ze maakte mijn maal bitter en ze verdichtte zich tot een ondoordringbare nevel tussen mijn ogen en wat ik aan wilde zien. Ik trachtte te vluchten. Ik had mij een paard laten zadelen. Ik gaf het de sporen. De vonken spoten op onder de kletterende hoeven. De voorbijgangers sprongen vloekend opzijde. Maar wat mij grijpen wilde, zat achter mij op het kruis van het paard. 'S avonds verschool ik mij ervoor onder de dekens en bad om de slaap. Doch wie een vriend is van vredigen, erbarmde zich over mij niet. De bezetenheid, die schilder in duister, was bij mij en gebruikte de nacht voor zijn doek. Van de vloer tot de zoldering was het gespannen en ik zag er de roos op die haar bladen liet vallen, met mijzelf, de held van zoveel avonturen, die het gezicht met de handen bedekt hield en het uitsnikte als een lafhartige. Was ik zo zwak geweest uit verlangen, naar wat was mijn begeren dan uitgegaan? Had ik juist die morgen niet de preutse voorspoed als mijn gevangene mee naar huis genomen? Betekende mijn schreien soms wanhoop over iets dat ik verloren had? Naar welk kleinood moest ik dan zoeken? Wat voor onschatbaars, daar ik toch alles bezat? Het scheen mij toe of van het antwoord op die vragen op wonderbare wijze het geluk afhing van aanstonds en morgen. Ik kon het niet vinden en afgemat van turen wachtte ik op de schemering. Eindelijk, op de 3e dag, en zaterdag was het geworden, ging ik over tot wat ik al die zware uren reeds geweten had dat ik doen moest, doch waartegen ik mij met nog meer schaamte en afkeer dan tegen mijn kwellende gedachten had verzet. Ik liep naar mijn speelman. Eigenlijk stond ik opeens in zijn kamer, vol verwondering over wat er was gebeurd. Maar dadelijk kwam daar een schrik bij, want het bed vond ik leeg. De gitaar was van de spijker afgenomen en alleen de oude jas, blijkbaar teruggebracht door de snijder, gaf een donkere vlek op de gekalkte muur. Ik speurde om in het ronde, als wilde ik naar verklaringen zoeken, en voor het eerst nu merkte ik op dat het glas van het venster was gebroken en dat er een stuk van de hemel door de dakpannen naar beneden keek, juist zoals je pas ontdekt dat een kooi kapot is en versleten, als de vogel die er zo schoon in heeft gezongen, weggevlogen is. Ik klom weer de trap af. Waar de moeder woonde met haar 8-tal aarzelde ik, maar deed toch de deur open. Damp en warmte sloegen me tegemoet. Onder een hoge, zwartberookte schouw brandde een houtvuur, waarboven een geweldige ketel aan zijn ketting borrelde en stoomde. 3 badkuipen waren er neergezet. Uit elk ervan kwam een kind opduiken, naakt als een heiden die in de doopvont is gestapt. De andere 5 zaten zich in de haardgloed te drogen, rozerood en door de weerschijn der vlammen geblakerd. Met blote armen en de rokken opgeschort, knielde de vrouw neer naast een van de tobben. Lachend rees ze op en groette mij. "Kinderen," riep ze, "dit is de heer van de kersen."
"En van de tomaten,"
jubelde een hoge stem.
"En van de kaas, die zo zacht is dat je er een vinger in kunt steken die er helemaal vet en zoet wordt uitgehaald."
En een roepen, een juichen. Ik voelde een kleine natte hand in de mijne en aan mijn andere zij een nog vochtige schouder. Allemaal kwamen ze aangesprongen en ook de 3 druipende dopelingen probeerden naar boven te klauteren over de rand van hun kuip. De moeder schiep orde en toen eerst kon ik mijn vraag doen over Valentijn. Ze maakte een breed en ver gebaar dat er eerder op scheen te duiden dat mijn muzikant ten hemel was gevaren dan dat hij de wijde wereld ingetrokken was.
"Hij is op reis gegaan," zei ze zuchtend. Dan vol warmte voegde ze erbij. "Die man brengt zegen aan en neemt een geluk mee als hij wegreist."
Ze vroeg me of ik tijd had. Ik knikte.
De kamer waarin ik gebracht werd was proper en helder en hoewel de avond niet ver scheen, nog licht. 5 kantkussens met een warreling van draden en klossen stonden geschaard in het ronde, voor elk ervan wachtte een ledige stoel. En ze vertelde. Haar man was gestorven, geen jaar nog geleden. Hij liet haar brodeloos achter. Was er geen arbeid die zij als jong meisje gaarne gedaan had, vroeg Valentijn, vertrouwelijk naast haar gezeten met zijn gitaar op de knieën.
Ja, kantwerken.
De volgende morgen had hij al het benodigde voor haar meegebracht. In den beginne vlotte vaak haar taak niet goed. Dan nam de speelman zijn instrument op en zong er een lied bij, als een leeuwerik. Dat maakte een kracht in haar wakker. Niets kostte meer moeite. Het leek haar of ze met gevouwen handen aan het werken was. En als ze gereed kwam, dunkte het haar, bekoord en verwonderd, dat niet zijzelve, maar het lied de ganse arbeid had verricht. En nu had zij 4 helpsters. Voorzichtig ontsloot zij een schrijn en spreidde stalen van haar kunst uit op de tafel. Stil stond ik erbij van verbazing. Als mijn vriendinnen dit zagen, zou er zeker geen sprake meer wezen van de Mechelsen tooi aan mijn mouwen, maar zouden ze zich over heel wat kostbaarders heen moeten buigen. Werd dit vlekkeloos blanke uit nevelen gevlochten, of was er een voorbijzuchtende adem in gevangen genomen? En dan de motieven, vluchtende herten, vogels die kweelden, ontluikende rozen, lovers en vruchten, in een wild door elkander rankende zinnenbeeldigheid. De droom van een dichter. Toen ik in het donker huiswaarts keerde, droeg ik een grote doos mee onder de arm. Einde van het 12e hoofdstuk.